In de podcast De Zorg in Opleiding ga ik in gesprek met verschillende kopstukken binnen de opleiding Bedrijfskunde in de Zorg. Ditmaal coach Henia Heller. Henia, welkom. Fijn dat je er bent. Jij bent coach aan de opleiding Bedrijfskundig Zorgmanagement.
Ja.
Even voor de leken, zoals ik. Wat doet een coach aan zo'n opleiding precies?
Een coach is bezig eigenlijk met het leerproces van de studenten. En dan niet zozeer in technische zin de vakinhoudelijke dingen die ze bestuderen. Maar meer van hoe passen ze dat nou toe in de werkpraktijk? En wat zijn hun persoonlijke doelen daarbij? En kijken of ik ze daar een stuk op verder kan brengen.
Is het een soort chique woord voor studiebegeleider? Of degradeer ik het zo?
Dan degradeer je het inderdaad. Ja, want het gaat er meer om dat mensen hun persoonlijke leerdoelen als werkprofessional kunnen nastreven en zich zo breder kunnen ontwikkelen. Ja. Dus dat staat een beetje los van de vakinhoudelijke aspecten.
Heb je hier een voorbeeld van, om het even te schetsen?
Nou, je moet je voorstellen dat er mensen zijn die een managementfunctie ambiëren, maar er nog niet zijn. En dat ze bedenken van ja, waar kan ik daar nou allemaal in tegenkomen? En als het ware daar naartoe willen groeien. Nou, eenmaal op hun plek, binnen bijvoorbeeld dezelfde organisatie, kan het zo voorkomen dat ze ineens heel anders worden bekeken door hun oude collega's. Nou, de vraag is, hoe ga je daar nou mee om? Het kan zijn dat ze dan anders gewaardeerd worden, dat dat lastig voor ze wordt, omdat ze bij wijze van spreken hun oude niveau ontgroeid zijn. En dat kan soms problemen met zich meebrengen, waarover wij dan bijvoorbeeld een gesprek kunnen hebben. Om te kijken van, hoe pak je dat nou aan? Hoe kun je dan toch op een correcte manier met je oude collega's, als het ware, omgaan? Maar toch vanuit een andere positie.
Ja, ik ben wel heel benieuwd. Hoe doe je dat dan?
Ja, hoe doe je dat dan? Dat ligt natuurlijk heel erg aan jezelf. Hoe je sowieso zelf in je werk staat, ligt ook een beetje aan je persoonlijkheid. En ook aan de manier van leiding geven die van je wordt gevraagd. Het is natuurlijk niet zo dat alle managers de baas gaan lopen spelen. Maar mochten ze dat idee hebben van leiding geven, zo van nou, ik ben lekker de baas en ik bepaal hoe we de dingen gaan doen. Dan krijg je waarschijnlijk wel een conflict op de werkplek en dan moet je je daaruit zien te redden.
Dus het is echt wel 1000 managers, 1000 wegen.
Ja, best wel. Ja.
Nou, we gaan het hier de komende 20 minuten nog uitgebreid over hebben. Maar we beginnen even met het managementdeel. En even gewoon heel vlak. Mm-hmm. Over welke kwaliteiten zou een manager in de zorg moeten beschikken volgens jou?
Nou, dat zijn er best wel veel. Kijkend naar zijn positie op de werkplek moet hij natuurlijk voor zijn personeel goed zijn. En dat wil zeggen dat hij in ieder geval duidelijke structuren moet bieden waarin zijn medewerkers zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Dus in die zin zijn ze ook echt faciliterend aan de operationeel medewerkers. Maar dat is één kant van het verhaal. De manager heeft natuurlijk naar de maatschappij ook een enorme verantwoordelijkheid. Hij moet omgaan met budgetten die vanuit de overheid komen. Heeft verantwoording over de besteding daarvan natuurlijk af te leggen. Moet binnen het politieke vaarwater kunnen opereren, wat in feite ook van bovenaf is opgelegd. Dus zowel in de binnenwereld als in de buitenwereld brengt dat nogal veel met zich mee. De ene kant een heel groot stuk zorgvuldigheid, de andere kant ook een stuk empathie naar de mensen waarmee hij dagelijks te maken heeft. Verantwoordelijkheid, maar ook goed kunnen plannen, organiseren. Al dat soort dingen spelen mee. En dan hou ik het nog even heel kort.
Ja, maar kan iedereen een manager zijn dan? Kan ik een manager zijn?
Of? Ja, nou, in zekere zin is dat voor een deel aan te leren. Er is een verschil tussen leiderschap en managen. Managen is inderdaad aansturen, mensen meenemen in een bepaald doel wat je voor ogen hebt. En dan kun je zelfs twee personen managen of je kunt 120 tot 300 managen. Dus in die zin kan iedereen dat leren. Leiden is iets anders, want dan ben je zelf het voorbeeld en je hebt volgers, om het maar zo te zeggen. Dat is een ander verhaal.
Jullie werken in kleine groepen, in ieder geval het is een deeltijdopleiding. En ieder kwartaal start er een groep van 5 tot 20 mensen, heb ik op de site ook gewoon gelezen. Zo ongeveer. Coach jij die groepen per groep of 1-op-1 of hoe werkt dat?
Ik werk natuurlijk 1-op-1 met mensen, want er komt natuurlijk behoorlijk wat privacygevoelige informatie over tafel. En dat blijft dan dus ook uiteraard tussen de coach en zijn coachie. Zo op zo'n dag heb ik dus meerdere mensen die ik spreek. Ik heb dus ook een tweede coach die ook een ander deel van de groep doet. En we hebben dus meerdere ochtenden dat we hier aanwezig zijn op de opleiding om dan mensen te zien. Ja.
Waarom zijn die groepen eigenlijk zo klein? 20 is niet zo heel groot die beginnen.
Ja, dat klopt. Die groepen die zijn redelijk klein omdat je optimaal rendement wil halen uit de leerstof. Het is niet zo dat wanneer je in een collegezaal zit, hè, je gaat daar zitten een beetje de kennis consumeren. De bedoeling van deze opleiding is dat je met name zo snel mogelijk richting de toepassing gaat. Hè. Hoe kun je de kennis implementeren op je eigen werkplek? Daarvoor moet er ook ontzettend veel overlegd worden in subgroepjes met andere deelnemers, kandidaten aan de opleiding. Want er zit namelijk onder de studenten al ontzettend veel kwaliteit om tafel. En daar wil je dus mee samenwerken. En daar wil je ook aan bijdragen. En daar heb je dus kleinere groepen voor nodig, anders lukt dat niet.
En de deeltijddeelnemers eigenlijk, die zijn ook nog in de praktijk?
Die zijn allemaal werkzaam. Ja. Er zitten hele jonge managers bij. Er zitten zelfs nog mensen bij die bijvoorbeeld nog niet managen, maar vanuit een beleidsfunctie in het management terecht willen komen. Maar we hebben ook managers die al jarenlang bezig zijn. En je kunt je voorstellen dat als je die in subgroepen bij elkaar zet, dat dat enorm veel kruisbestuiving oplevert.
Ja, dat is wel eens interessant.
Absoluut, absoluut. En wij willen graag dat ze ook van elkaar leren. Mm-hmm. He, dat je echt een dynamische leeromgeving creëert. En dat is toch iets anders dan in een collegezaal zitten, achteruit hangen en zorgen dat het binnenkomt.
En waar lopen, ongeacht leeftijd, ervaring, waar lopen zorgmanagers tegenaan?
Nou, in feite heb ik daar net al iets over gezegd. Mm-hmm. Je hebt aspecten in de buitenwereld, hè, de politiek, bekostiging, noem het maar. Maar ook hele simpele dingen als de mogelijkheden om locaties ergens in te richten of wat dan ook. Dat zijn praktische problemen. Daar moet je je werk naar zien te regelen en dat moet je organiseren. Ja, en daarnaast heb je zeg maar de binnenwereld binnen het zorgcentrum zelf, hè, ongeacht hoe dat eruit ziet, of je met jongeren werkt, ouderen, dementerende, bla bla. Je hebt dat personeel waar je zorg voor draagt en je kunt never nooit bedenken waar spanningen gaan ontstaan, met wat voor kwaliteit personeel je werkt, hoe werk verdeeld moet worden. He, dus daar kun je op diverse momenten tegenaan lopen.
Ja. En wat er denk ik ook nog bij komt kijken is dat het is geen... je werkt niet met robots.
Nee, je werkt met mensen.
En die mensen waar je mee werkt, die werken met leven en dood eigenlijk. In een ziekenhuis of in een zorginstelling of waar dan ook.
En die hebben daarnaast nog een leven privé, waarin ook van alles gebeurt.
Ja, dus, waar ze ook nog dingen van moeten verwerken.
Ja, inderdaad. Precies. En dat kan ertoe leiden dat er op de werkplek mensen ook wel eens even niet zo lekker in hun vel zitten. En ja, dat toch problemen oplevert. He, want in die zin zijn ze natuurlijk altijd dubbel belast. Ze voeren emotionele arbeid uit, zoals wij dat noemen. He, dat betekent dat ze toch altijd een glimlach op moeten zetten, terwijl ze het zelf misschien op dat moment niet voelen. Nou, soms lukt dat niet helemaal. Dan vliegt de dak er misschien wel af. Dan moet de manager daar wel iets mee doen.
Ja.
Ja.
Okay,
met compassie, uiteraard.
En om het nog concreter te maken, hoe zou jij, iemand komt met dit probleem naar jou toe, hoe zou jij dat dan coachen?
Nou ja, waar je in ieder geval naartoe wil, dat is, waar ik in ieder geval naartoe wil, is dat de coachie weer tot een bepaalde vorm van balans komt. Hè, het werk kan heel erg spannend zijn. En van de andere kant, hoe spannender het wordt, hoe meer we moeten gaan zoeken naar wat van hulpbronnen, welke energiebronnen kun jij voor jezelf bedenken om inderdaad bij jezelf te blijven. de zaak wel aan te pakken. He, dus in die zin moeten managers heel veel gebruik maken van hun copingstrategieën. Hoe ga je om met de dingen die je tegenkomt? Het feit is, ze moeten ze aanpakken. He, je kunt er niet voor weglopen, je kunt het ook niet uitstellen. Je moet het accepteren zoals het komt en dan de best mogelijke weg vinden om met het probleem dan wel je medewerker om te gaan. En dat kan alleen maar als je zelf in balans bent. Dus als die balans mist, moet je zorgen dat iemand zo snel mogelijk er weer in terugkomt. En daar gaan we naar zoeken. Dus waar ik met name probeer is te vinden van hoe verhoud jij je nou tot je probleem? En wat kun jij bedenken om je in een optimale conditie te brengen om dat probleem aan te pakken? Ik geef dus geen oplossingen, nee. Want die heb ik niet.
Maar zou je dan zeggen dat de zorgmanager van alle managers in Nederland en van alle sectoren, de zorgmanager wel heel sterk in zijn of haar schoenen moet staan?
Nou, in principe moeten alle managers dat. Maar het simpele feit is wel dat managers in de zorg van huis uit mensen zijn die, tenminste dat is mij gebleken, die altijd zorg hebben ook voor anderen. En daarin zichzelf nog wel eens kunnen vergeten.
En waar bleek dat uit dan?
Nou, het komt dus voor dat een manager dus zelf inderdaad in de knel zit door werkdruk, doordat hij zijn verantwoordelijkheden heel zwaar voelt. En dat hij zelf ook wel eens even de weg kwijt kan raken daarin. En als je dan vraagt van ja, maar wanneer heb je nou voor jezelf gezorgd, dat er dan bijvoorbeeld even geen antwoord komt.
Nee.
Dat komt voor.
Dus mensen in de zorg zijn zorgzame mensen?
Over het algemeen ben ik ze wel zo tegengekomen.
Ja. En wat belemmert een zorgmanager het meest?
Vaak tijd. Tijd om dingen goed te regelen. Nou, dat is natuurlijk ook een vrij algemeen probleem. Maar andere belemmeringen kunnen ook heel praktisch zijn. Je wil de beste kwaliteit leveren. Maar tegelijkertijd is er aan de andere kant een bekostigingsverhaal waardoor dat niet kan. Nou, dat soort zaken. Of je wil samenwerken met andere partijen, maar het wil niet altijd lukken met een externe partij. Dus dat kunnen allemaal dingen zijn die even dan in de weg zitten. Ja. Of je moet soms samenwerken, omdat de politiek dat oplegt. En de andere partij ziet het niet zitten, we liever zelfstandig blijven. Het kan van alles zijn dus.
Hoe lang loop jij eigenlijk mee met deze student? Want de opleiding deeltijd is een jaar. Ik kan me voorstellen dat je niet in een jaar volledig gecoacht bent.
Nee, dat is ook zo. Dus in die zin draag ik alleen maar bij. Het is een soort van ongoing proces. Wij starten dus ook aan het begin van hun opleiding.
Eerste dag?
Nee, meestal niet. Want dat heeft een beetje een planningsproblematiek. De groep die vandaag gaat starten heeft mij dus ook nog niet gezien. Mm. Omdat ik met de andere groep vanochtend bezig ben geweest. Maar wij doen in ieder geval altijd een intakegesprek. Daar hebben we wat ruimer de tijd voor. En dan halen we dus boven tafel wat er allemaal speelt en waar mensen aan willen werken. En dan hebben we in de loop van het jaar nog zo'n 3 gesprekken. Waarin we ook kunnen kijken van nou, hoe lopen zaken? Hoe kom jij aan je leerdoelen toe? Kan ik je eventueel faciliteren door wat extra leeswerk of een opdracht, een observatieopdracht of een gedragsopdracht mee te geven? En dan koppelen we die de keer erop weer terug. En dan aan het eind van het traject vraag ik ze ook om even terug te kijken over dat hele jaar. Van waar sta je nu? Hè? Waar stond je in het begin? Wat heb je meegemaakt? Heeft het bijgedragen? Hoe ga je ermee verder? Want ik realiseer me heel goed dat ik maar een aanzet geef. Ik plant als het ware een zaadje en de rest moeten ze toch zelf laten groeien. He, dus in die zin is mijn rol vrij bescheiden, maar ik zet in de regel wel wat in gang. En daar gaan ze in principe mee door.
En durft iedere deelnemer ook dan alles op tafel te gooien? Als je rol maar zo bescheiden is, ja.
Ja, mijn rol is bescheiden, maar het hangt af van de persoonlijke kwaliteit die je weet te brengen in zo'n gesprek. Of mensen dat al dan niet durven. Ja, klopt.
Dus niet iedereen durft het?
Soms denk ik van, nou, dit blijft wel een beetje aan de oppervlakte.
Ja.
Maar als mensen op een bepaald onderdeel niet gecoacht willen worden, waar ik eigenlijk wel zie opdoemen, dan staan ze daar natuurlijk vrij in. Het is uiteindelijk hun leerproces. De timing kan voor hun niet goed zijn. Eventueel kan het zo zijn dat ik meer overhoop haal dan zij kunnen rechttrekken. Dus ja, daar blijf je vanaf. Dus je doet het met wat een ander jou ook geeft.
Ja. Maar ga jij dan ook mee naar de praktijk waar zij werken? Of gaat er iemand vanuit de opleiding mee naar de praktijk? Om te kijken hoe ze überhaupt werken in de praktijk?
Nee, op zich heb ik natuurlijk redelijk beeld van wat er in zorgorganisaties gebeurt. Ik ben zelf arbeids- en organisatiepsycholoog, dus ik heb met bedrijfsbezoeken in het verleden toch wel aardig wat gezien en meegekregen. Maar wat ik ook altijd vraag is, deelnemers, kijk nou binnen je eigen organisatie of je ook een interne coach kunt vinden. Iemand die voor jou kan zorgen dat er feedbackkanalen geopend worden. Bij voorkeur niet je eigen leidinggevende, want daar zit je in een andere situatie mee. Daar ben je toch voor je beoordeling afhankelijk. Maar iemand die gewoon naast je kan staan en die gewoon, wanneer ik bijvoorbeeld een oefening bespreek, van doe dat nou eens op de werkplek, die persoon dat daar kan uitvoeren en de interne coach eens mee kan kijken. Want inderdaad, ik ben daar niet aanwezig. En dan doe ik het met de feedback die terugkomt.
Dus jij geeft oefeningen mee?
Soms,
ja. Heb je een concreet voorbeeld van zo'n oefening?
Een concreet voorbeeld. Dat is natuurlijk altijd maatwerk. Maar stel nou dat iemand in een conflict situatie zit met een manager, een andere manager. Hè? Ze hebben wel samen een gemeenschappelijk doel. Dan moet je inderdaad gaan kijken van, goh, wat zou je kunnen bedenken om daar de angel eruit te halen als daar niet goed gecommuniceerd wordt? Nou, dan kan het zo zijn dat ik daar modellen voor uit de kast trek om eens te kijken van, nou, bestudeer dat nou eens en ga met dat model nou in je achterhoofd naar het gesprek aan en probeer er eens achter te komen wat het onderliggende belang is van jouw gesprekspartner. Om eens te kijken van waardoor hij nou zo geraakt wordt of zij nou zo geraakt wordt door wat jij zegt. En als dat dan boven tafel kan komen, dan kun je daar mogelijk op een andere manier naar kijken en ook op een andere manier met iemand communiceren.
Dat klinkt wel lastig.
Klinkt een beetje vaag. Een model wat ik bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken of kunnen voorstellen is de Roos van Leary. Heb je mogelijk wel eens van gehoord. Of de logische niveaus van Diltz en Bateson. Dat zijn allemaal modellen om te kunnen achterhalen van waarom gedraagt iemand zich nou zoals die zich gedraagt. En wat zit daaronder? Wat voor motieven, behoeften, waarden zitten eronder? En leidt dat bijvoorbeeld tot een vaardigheidsprobleem als je dat onderzoekt? Of iemand denkt iets niet te kunnen en vandaar klap je erover een ander heen bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen die ik nog wel eens uit de kast wil trekken.
Ja, dus welke modellen gebruik je dan het liefst?
Ja, dat is geen kwestie van wat gebruik ik het liefst. Ik kijk naar wat er zich voordoet in het contact. En dan ga ik ter plekke zitten bedenken van wat heb ik helemaal in mijn arsenaal. En dan komt daar vanzelf wel wat uit.
Ja,
ja, dat is ook wat je natuurlijk met de jaren opbouwt.
Ja. Heb je zelf in de zorg gewerkt?
Nee, volstrekt niet.
Oh.
Nee, absoluut niet.
Kun je dan wel mensen coachen die in de zorg werken?
Absoluut, geen enkel probleem.
Oh, leg uit.
Nou, ik kijk naar mensen en ik kijk naar menselijk gedrag. Daar ben je psycholoog voor. Ik heb wel een arbeid- en organisatieachtergrond, dus ik weet wat er in werkorganisaties zich voordoet. Met name ook in termen van management. Nou, of je nou een zorginstelling managt of een koekjesfabriek, een aantal van de problemen zijn gewoon hetzelfde. Je omgang met personeel, je omgang met financiën, logistieke processen, dat soort zaken. Dat iets dan profit is of non-profit maakt een gedeeltelijk verschil, maar de kennis en vaardigheden die je moet hebben, die zijn hetzelfde.
Ja. Dus
kan ik ze ook begeleiden?
Ja. Nee, het is zeker, maar dat betekent ook dat een zorgmanager ook in een koekjesfabriek kan managen en andersom.
Het is natuurlijk wel zo, als je eenmaal op de plek zit, moet je wel zorgen dat je ook van je vakinhoud voldoende weet. In die zin zijn heel veel managers in de zorg ook afkomstig van de werkvloer. Maar als je gaat kijken naar strategische managers, die kunnen even gemakkelijk ook vanuit een woningbouwvereniging komen. Ik noem maar een zijstap.
Maar is dat gewenst? Moet je niet toch een beetje... De zorg is zo'n... Ja, moet je, dat is zo'n andere wereld, lijkt
ja,
mij.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar ja, of het gewenst is of niet... Dat kan ik natuurlijk niet bepalen. Kijk, de context waarin een organisatie verkeert... vraagt om een bepaald type leiderschap. Hè, en dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Als een hele strakke organisatie, een hele kille organisatie... juist iemand nodig heeft die daar weer wat empathie in brengt... ja, dan moet je er natuurlijk geen zorgmanager van buitenaf inzetten... maar iemand die inderdaad gewend is met mensen te werken. Als je dan denkt aan bijvoorbeeld de Kaluwe, ik noem maar wat, hè, de kleurinterventies... dan zorg je in een typisch blauwe organisatie dat er wat meer rood in komt. Noem maar wat. He, dus je moet inderdaad kijken van, zit een organisatie in zwaar weer, wat heeft het dan nodig? Ja. En daar bepaal je dus ook op basis daarvan of je iemand van binnen of van buiten de taak op zich laat nemen.
Ja. Dus organisatiegericht, dat kun je inderdaad niet over heel de zorg zeggen.
Nee, absoluut niet.
Wat zou een zorgmanager kunnen leren van andere sectoren van de koekjesfabriek?
Heel veel. Nou, van de koekjes vond ik heel specifiek, zou ik niet weten. Maar als je kijkt dat een begrip als zorglogistiek bij een aantal van onze deelnemers niet echt bekend is, dan denk ik van ja, maar jullie hebben zoveel werkprocessen. Het woord logistiek komt uit de mobiliteits-, de vervoerssector. In feite wat jullie doen, hè, je cliënt komt binnen... De patiënt en die moet ergens naartoe in jullie organisatie, of dat nou naar een OK is of weet ik veel wat. Daar zit een proces in en je moet dat proces goed sturen. Nou, dat kun je dus leren uit de vervoersbranche. Hoe doe je dat nou zo efficiënt en effectief mogelijk? Dus in die zin kun je inderdaad veel leren.